feit dat er iemand luistert en gezien worden als een mens, als iemand die ook nog dromen heeft.
Welkom in het hart van CAW Oost-Vlaanderen.
Ja, ik heb niet zoveel weetjes om te vertellen, vrees ik. Zo interessant is mijn leven niet. Maar ik doe mijn job heel graag.
In deze podcastserie duiken we in de levensader van ons werk, de hulpverlening.
Zou jij zomaar heel je ziel blootleggen in een eerste gesprek met een hulpverlener? Ja, nee.
We verkennen onze 7 hulpcontinua, de thema's waarin we ons specialiseren. Van dak- en thuisloosheid tot hoogconflictueuze scheidingen en nog meer.
Zolang als dat er liefde gaat zijn en dat liefde bestaat van dat er ook scheidingen zullen bestaan.
Maar we kijken ook achter de schermen, naar de mensen die onze hulpverlening mogelijk maken.
Ik doe boekhouding alsof het voor mezelf zou zijn.
En we exploreren wat de uitdagingen zijn voor de toekomst en wat CAW nodig heeft om ze samen met haar cliënten, partners en het beleid aan te gaan.
Ik vond geen woning en zo. En ik gaf de moed eigenlijk echt wel al op van ja, nee, ik ga hier toch niets vinden, want de huurprijzen zijn gewoon niet te doen.
Deze aflevering gaat over de ondersteunende dienst Human Resources.
Welkom, beste luisteraars, vandaag bij toch wel een speciale aflevering over een afdeling achter de schermen. We gaan vandaag de spotlights op HR plaatsen en bespreken welke verschillende zaken dat zij allemaal opnemen. Tine, Christel en Ingeborg komen vertellen over hun werk voor HR bij CAW Oost-Vlaanderen. Welkom, stel jullie zelf gerust voor.
Ik ben Tine, ik ben HR-directeur bij CAW Oost-Vlaanderen. Dus dat betekent dat ik eindverantwoordelijkheid heb voor de volledige HR-waaier.
Dankjewel.
Ik ben Christel, ik ben teamverantwoordelijke voor het team Talent. En met het team Talent werken wij aan alle HR-processen, gaande van instroom, doorstroom tot uitstroom. Zowel voor de mensen die een betaalde overeenkomst hebben, de betaalde medewerkers zoals wij die heten, en de niet betaalde medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en mensen die in sociale tewerkstelling bij ons werken.
Oké, dankjewel. Ingeborg?
Ja, en ik ben Ingeborg. Ik heb een team van een 5-tal medewerkers, ben teamverantwoordelijke en zij staan in voor de payroll en de personeelsadministratie.
Zo, ik vind het heel leuk dat jullie hier vandaag samen met mij verzameld zijn, zodat we echt eens kunnen induiken in wat dat HR eigenlijk allemaal betekent, want dat is een ondersteunende afdeling binnen CAW en dat komt misschien ja, minder aan bod als je denkt aan een hulpverleningsorganisatie. Ik vroeg mij af, hoe werkt HR zo? Hoeveel mensen werken voor jullie dienst? En hoe zit de afdeling HR zo'n beetje in elkaar?
Mm-hmm. Wij hebben in totaal een 13-tal medewerkers, collega's. En wij kennen eigenlijk de klassieke activiteiten, werkingen die ook in een andere organisatie spelen. Ik denk aan de salarisadministratie, recrutering, selectie van nieuwe talenten, vorming, training, opleiding. Maar daarnaast ook een aantal heel specifieke werkingen. En Christel verwees er daarnet al naar. Wij werken bijvoorbeeld ook met vrijwilligers. En wij hebben een team dat heel specifiek werkt met die niet betaalde medewerkers, zijnde stagiairs, vrijwilligers, medewerkers in sociale tewerkstelling. En dat is wel heel typisch voor onze organisatie.
Ja, we hebben zelf ook in ons team een aantal vrijwilligers die onze ondersteunende dienst ondersteunen.
Waarom is het werk van jullie afdeling en van HR zo belangrijk binnen een welzijnsorganisatie als CAW?
Wij staan in voor hulpverlening op heel veel domeinen. En die hulpverlening die realiseren wij met mensen. Dus onze hulpverleners zijn onze medewerkers. Dus dat betekent, zij zijn onze voornaamste bron, zeg maar. Onze voornaamste grondstof, als ik dat zo mag zeggen. Dus uiteraard zeer belangrijk.
Zijn er bepaalde dingen waar jullie aan denken van dit is echt wel een verwezenlijking van HR, wat dat maakt dat hulpverleners zich volledig kunnen toeleggen op hun taken? Ja, dat HR toch wel de brug maakt naar die hulpverlening? En het voor hulpverleners makkelijker maakt om hulpverlener te zijn?
Ja, ik denk dat wij vanuit HR een beetje de vinger aan de pols proberen te houden op wat er leeft in de verschillende expertises, bij de verschillende hulpverleners. Een voorbeeld daarvan is dat wij merken dat er heel wat agressie-incidenten zijn in onze werkingen soms. En wij hebben dan ook dat zeer ter harte genomen. En we hebben een op maat opleiding uitgewerkt rond omgaan met agressie, zodanig dat wij op die manier onze medewerkers echt handvaten kunnen geven om met zo'n situaties op een goede manier te kunnen omgaan. En dat is een van onze voorbeelden van een ondersteunende rol, dat wij een stukje onze hulpverleners in staat stellen om hun werk op een goede manier te kunnen doen.
We hebben heel wat hulpverleners. Zij zorgen voor de cliënt, maar de vraag is van wie zorgt voor de medewerker. En daar proberen wij met HR ruimschoots aan tegemoet te komen en te zorgen van die medewerker, te zorgen dat hij kan groeien, bloeien bij ons in onze organisatie. Dus die zorg is toch wel heel belangrijk en die proberen wij vorm te geven.
Ik vroeg mij ook af, elke afdeling heeft zo zijn eigen prioriteiten. Welke zijn die van jullie? Hebben jullie zo bepaalde elementen waar jullie sterk op inzetten vanuit jullie werking?
We zoeken natuurlijk naar de beste mensen, dat is een eerste uitdaging. Dat is een permanente uitdaging om in een moeilijkere arbeidsmarkt toch de goede profielen te zoeken. Dus dat is zeker voor ons heel belangrijk om dat te doen. Voor ons is ook zeer belangrijk dat er een nauwe verbinding is tussen wat HR doet, Human Resources doet, en de mensen in de werkingsgebieden. Vandaar dat wij ook werken met business partners, zoals wij die heten. Mensen die eigenlijk de contactpersoon zijn. Iedere hulpverlener, iedere teamverantwoordelijke heeft zijn eigen contactpersoon. Zowel inhoudelijk, die samen medewerkingen opvolgt, als zij problemen hebben met medewerkers, al dat soort vragen. Maar ook elke medewerker heeft ook zijn eigen dienstverlener in payroll, of zijn eigen dossierverantwoordelijke, zoals dat heet, in payroll.
Ja, dat klopt. En die payroll-medewerkers zorgen ervoor dat wanneer dat er belangrijke veranderingen zijn in het leven van iemand, een geboorte, een huwelijk, een verhuis, dat dat allemaal goed geregistreerd wordt, zodanig dat ook de lonen goed kunnen uitbetaald worden.
Ja, dat is wel heel belangrijk. Het is wel mooi dat jullie ook veel oog hebben voor het persoonlijk leven en dat dat dan vlot ook samengaat met het leven op de werkvloer. Hè? Ik heb ook horen waaien dat jullie ook wel heel veel inzetten op niet alleen de hulpverleners, maar ook diegenen die de hulpverleners leiden en coördineren. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
Ja, wij zetten inderdaad heel sterk in op het versterken van ons leidinggevend kader, zo noemen we dat. Dat is ook trouwens een van de doelstellingen uit ons beleidsplan. En wij zijn bijvoorbeeld in de loop van vorig jaar een leiderschapstraject gestart met onze leidinggevenden, waarbij we maximaal inzetten op het versterken van hun leiderschap, zeg maar. Hun leiderschap op verschillende niveaus. Het persoonlijk leiderschap, hoe kan ik als persoon een leidende rol gaan opnemen vanuit mijn persoonlijkheid, vanuit wie ik ben. Daarnaast ook, hoe kan ik binnen het team leiderschap opnemen, dus een stukje collectief leiderschap. En dan ook, hoe kunnen wij samen met onze organisatie als partner in het welzijnslandschap leiderschap gaan opnemen. Dus op verschillende niveaus zijn we daar gaan kijken naar leiderschap. En werken wij aan een traject om dat te gaan versterken. We zitten nu aan het einde van die eerste fase, die eerste stap. Het is uiteraard de bedoeling dat we daar verder op werken. Het is, leiderschap zien we eigenlijk los van de formele rol die je hebt of de formele functie die je hebt. Dus ook een hulpverlener kan leiderschap tonen, kan leiderschap opnemen. En dat is iets waar we maximaal willen op inzetten.
Naast het ontwikkelen van het leiderschap, denk ik dat in deze organisatie toch heel veel aandacht naar vorming gaat. WTO, vorming, training en opleiding. Zowel inhoudelijke vorming specifiek, heel op maat van de hulpverleners, maar ook een bredere vorming. Om jezelf te ontwikkelen als persoon, ook om zelf voor jezelf te zorgen. We hebben ook een opleidingsaanbod op dat vlak uitgewerkt, samen met externe partners, omdat wij ook op die manier terug onze medewerkers willen ondersteunen in hun loopbaan en ook in hun persoonlijke groei. Daar wordt heel veel op ingezet.
Ja, en ik wou daar nog eventjes aan toevoegen. We doen dat niet alleen op een formele manier, maar ook op een informele manier.
Wat dat belangrijk is, zijn bijvoorbeeld de beleidsdagen voor leidinggevenden, waarbij dat we elkaar eigenlijk gaan op de hoogte houden van ja, wat er in de organisatie gebeurt. En dat zijn wel fijne momenten om elkaar te leren kennen, maar ook om elkaars businesses te leren kennen, omdat we dan op die manier beter kunnen samenwerken.
Dus je zou wel kunnen zeggen dat jullie oog hebben voor een wisselwerking. Dat jullie bijleren van, ja, van onder andere het hulpverlenerschap, maar ook omgekeerd dat zij van jullie bijleren. Zijn er zo nog voorbeelden waarbij dat bijvoorbeeld jullie uit het hulpverlenerslandschap, zo het veld, dingen gaan leren en gaan omzetten in jullie, wat dat jullie doen?
Ja, ik denk dat het Tine net een mooi voorbeeld gegeven heeft. Ons leiderschapstraject heet Oplossingsgericht Leiderschapsprogramma. Dat is eigenlijk een terminologie die uit de hulpverlening komt. De hulpverleners, onze hulpverleners kennen oplossingsgericht werken. En dus we hebben eigenlijk een parallel gebouwd in de leiderschapstijl, zodanig dat dat ook heel herkenbaar is voor medewerkers, voor leidinggevenden, en dat dat ook heel vlot kan uitgerold worden in heel de organisatie, omdat mensen weten, oplossingsgericht werken, ik ken dat, dus als ik dat ook kan toepassen als leidinggevende, dan werkt dat sneller door. Dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van wisselwerking tussen hulpverlening en ondersteunende dienst.
Zijn er zo bepaalde kwesties of anekdotes tussen een coördinator en een hulpverlener, wat dat maakt dat die oplossingsgerichte aanpak heeft geholpen? Zijn er zo voorbeeldjes of één voorbeeld dat je kunt geven?
Ik denk vooral als je kijkt naar, als je een gesprek wil voeren met een medewerker rond problemen of rond oplossingen, dat is een verschillend standpunt. Vroeger gingen we veel eerder, denk ik, gekeken hebben naar wat is het probleem en van waar komt het en wat ga je eraan doen. En nu kijken we, is het toch de bedoeling, want we zitten nog maar aan het begin van het traject, is het de bedoeling om te kijken, wat zijn de mogelijkheden, waar wil je naartoe, waarin kan ik jou ondersteunen? We vertrekken eigenlijk van een veel, in mijn ogen, positievere insteek dan dat het vroeger was. En ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van hoe we dat verder willen uitrollen in de organisatie.
Ja. Ook onderling spreken we daar elkaar op aan. Dus wanneer wij samenwerken, samen zitten in teamoverleg, dan hebben we daar ook oog voor om daar op een oplossingsgerichte manier mee om te gaan met bepaalde problematieken. Dus naast die focus op oplossingen ook gaan kijken naar kleine stappen die we kunnen ondernemen om verandering teweeg te brengen. En te kijken naar, beschikken mensen over voldoende hulpmiddelen om te veranderen. Dus we spreken er elkaar ook over aan en zo houden we elkaar scherp ook. Dus het is echt ja, een filosofie, zeg maar, een denkkader dat we willen uitrollen over de organisatie.
Ik vind dat eigenlijk wel mooi, want dat maakt dat je mens ruimte geeft om zijn talenten, maar ook zijn zwaktes niet te verbergen en daar dan ja, verder ondersteuning in te zoeken. Ik heb daar zelf eigenlijk ook nog een voorbeeld over in mijn eigen job, waar dat geholpen heeft, die oplossingsgerichtheid. Maar ik had problemen om mijn mailbox op orde te houden, want ik ben een enorme chaot. En ik was heel bang om dat te zeggen, van het lukt hier allemaal, maar mijn mailbox is er te veel aan. En dan heb ik samengezeten met mijn coördinator en dan hebben we dat ook vanuit die oplossingsgerichte aanpak hebben we dan een aantal ja, bullet points opgeschreven van oké, hoe kunnen we dat monster van in de mailbox hier aanpakken? En dat heeft echt wel geholpen. Deze podcast komt in het jaarverslag, maar stel dat er mensen luisteren, hulpverleners in spe, waarom zouden zij voor CAW komen werken? Hebben jullie bepaalde ja, dingen waar jullie op inzetten van wij zijn een toffe, goede werknemer en wij willen daarnaar streven om dat te blijven zijn in de toekomst?
Ja, ik denk dat het is een hele grote uitdaging om inderdaad aantrekkelijke werkgever te zijn in de welzijnssector. Ik denk dat CAW daar probeert aan te werken door heel wat initiatieven naast het werk ook nog aan te bieden. We hebben een voorbeeld daarvan is de Inspiratieweek. Wij bieden elke medewerkers elk jaar de gelegenheid aan om letterlijk inspiratie op te doen. Door in een gedurende een hele week allerlei nieuwe zaken die zowel in de hulpverlening, maar ook veel breder, die zich maatschappelijk voordoen, daar interessante sprekers voor uit te nodigen. En dan kunnen mensen daar eigenlijk volgens hun eigen interesse bij aansluiten en nieuwe ideeën opdoen. Ik heb nog nooit in een andere bij een andere werkgever een dergelijk initiatief gezien. Dus ik vind dat echt wel heel waardevol. Er wordt denk ik, in deze organisatie ook heel veel ingezet op verbinding tussen medewerkers. Want onze medewerkers werken allemaal op verschillende plaatsen. We werken voor de provincie Oost-Vlaanderen. We zien elkaar niet altijd of niet vaak. Maar er worden eigenlijk toch wel heel wat verbindende activiteiten georganiseerd. Zoals een zomerfeest, een nieuwjaarsfeest, een CAW-tournee. Heel wat initiatieven waar er inhoudelijk ondersteuning geboden wordt. Inhoudelijk thema's verdiept worden. Maar daarnaast ook wel mogelijkheid is om met elkaar te leren kennen en in overleg te gaan. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Ja, wij willen de medewerkers ook regelmatig laten proeven van is iets helemaal anders. Hè, om een mogelijkheid bieden om een andere job te doen tijdelijk binnen CAW zelf. Hè, zodanig dat ze niet naar een andere werkgever daarvoor hoeven te gaan. Hè. Daarvoor hebben wij het systeem van jobrotatie ontwikkeld. Zodanig dat mensen zich kandidaat kunnen stellen om voor een paar maanden in een andere expertise, in een ander werkingsgebied te werken. Daarvan te proeven, te weten dat ze toch wel terug kunnen naar hun job als ze dat willen. Als ze echt willen, als ze echt geproefd hebben en gesmaakt hebben, dan zoeken wij nadien samen naar een oplossing dat ze toch met die nieuw verworven competenties en vaardigheden ook verder kunnen, zodanig dat we hen zo lang mogelijk in de organisatie kunnen houden. Ja.
En dat is ook een van de troeven eigenlijk van CAW als werkgever. Dat is dat wij eigenlijk actief zijn op een heel breed spectrum van de hulpverlening. Hè. Dus wij doen aan hulpverlening op heel veel vlakken. Hè. Dus aan jongvolwassenen, aan adolescenten, aan mensen met financiële problemen. Dus onze medewerkers hebben eigenlijk de kans om expertise te ontwikkelen in een heel breed continuum van hulpverlening. En het maakt ook dat ze heel gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Hè. Dus dat merken wij, dat onze mensen, dat men die graag wegplukt, zeg maar. Dus we vinden het belangrijk dat we hen dan die kans ook intern kunnen geven en op die manier meer mobiliteit in de organisatie brengen.
Ja, dat is ook niet altijd vanzelfsprekend, dus dat is wel inderdaad een grote troef.
Ja, maar daar zijn mooie voorbeelden van, hè, Laura?
Ja, inderdaad. Ik ben geen echte podcaster, ik ben eigenlijk een hulpverlener, maar kijk, bedankt voor de kans.
Ik denk dat we de laatste tijd ook veel meer inzetten op naar buiten komen. Echt employer branding. Hè. We willen niet alleen intern een goede sfeer creëren, maar we willen dat ook naar buiten dragen. Hè. Vandaar dat we de laatste tijd ook veel meer inzetten op sociale media. We willen daar echt ook een aanwezigheidspolitiek voeren. En we vragen ook aan onze medewerkers om ambassadeur te zijn, om leuke dingen die zij zelf ervaren te delen en zo naar buiten te brengen. Dat is voor ons ook toch wel een heel belangrijke manier om te tonen dat we echt wel een aantrekkelijke werkgever zijn.
Ja, we gaan binnenkort hebben we ook, staan we op de beurs voor vrijwilligers. Op de beurs voor vrijwilligers. Er wordt dan aan ons gevraagd of dat we daar zelf willen een steentje toe bijdragen. En ik heb mij kandidaat gesteld om op de beurs te staan en ons bedrijf te vertegenwoordigen.
Ja, want ik begrijp dat jullie met heel wat verschillende doelgroepen ook werken. Hè? Mm-hmm. Ik weet niet, Ingeborg, of je een voorbeeld wil geven van wat voor functies dat er allemaal ook zijn voor vrijwilligers? Goh. Dat je daar gaat promoten op die beurs?
Ja, een belangrijke functie is de baliemedewerker, die vaak door een vrijwilliger wordt opgenomen. In de business weet ik het niet zozeer.
De buddywerking is een mooi voorbeeld hoe we recent ook op trends in de hulpverlening aansluiten. Hè, door echt een buddy in te schakelen ter ondersteunen van een hulpverleningstraject. Een buddy is geen hulpverlener, maar hij maakt het werk van de hulpverlener wel een stuk eenvoudiger, of die kan zich eigenlijk door een buddy beter focussen op de kernactiviteiten. En er wordt veel meer ondersteuning geboden door een vrijwilliger buddy die dan met de cliënt een weg kan gaan, aanvullend, nooit vervangend, maar aanvullend aan een hulpverlener. En dat is iets, een piste die we denk ik ook de komende jaren nog veel verder zullen gaan uitbouwen.
Ja.
Misschien in het kader van employer branding ook toch wel de focus die deze organisatie legt op stagiairs. Het werken met stagiairs, ook het werken met sociale tewerkstelling. Hè. Wij willen echt mensen ons leren kennen. Mensen die misschien niet in eerste instantie bij ons zouden komen. Hè. Dat is vooral voor de sociale tewerkstelling. Dat zijn mensen die, zoals dat dan heet, met een afstand tot de arbeidsmarkt nog zijn. En wij bieden die de kans om hier toch ook al hun werkstage of hun periode als sociaal werkgestelde hier door te maken, zodanig dat zij op die manier klaar worden gemaakt om verder een weg te zoeken op de professionele arbeidsmarkt. Mm-hmm. Ook stagiairs, ja, is zeer belangrijk dat zij ons leren kennen. Dat is een mooie uitwisseling. Wij leren stagiairs kennen, zij leren ons kennen. En zo zoeken wij ook een weg om toekomstige medewerkers er tijdig te zien en eventueel al te contacteren, dat ze mogelijkheid hebben om bij ons te komen werken.
Mm-hmm. Ja. Ik heb al in verschillende bedrijven gewerkt en ik kan wel zeggen, na een paar maanden hier gewerkt te hebben, dat deze organisatie wel heel divers is qua werknemers. Dus ik kan jouw verhaal zeker beamen, Christel.
Ja, dus dan onder die diversiteit versta je dan niet alleen het feit dat jullie werken met verschillende profielen, dus werknemers, de standaard werknemer, maar ook stagiairs, vrijwilligers, sociaal te werk gestelden. Maar met diversiteit bedoel je dan ook mensen van verschillende achtergronden, leeftijden. Kan je daar nog op inpikken wat dat CAW rond diversiteit van het werknemersbestand allemaal doet?
Ja, ik ben daar zelf een goed voorbeeld van. Ik ben zelf 55 en ik ben een aantal maanden geleden gestart bij het CAW. Dus dat is toch wel een mooi voorbeeld.
Mm-hmm. Ik denk dat wij echt proberen te werken rond de beste persoon voor die job. Hè? En daarnaar te kijken, wat heeft die persoon nu dat maakt dat hij die job goed gaat kunnen invullen. En voor ons, wat daar rondkomt van leeftijd of achtergrond, is veel minder van belang. En je merkt dat hier echt wel een organisatie, dat daar op die manier consequent mee omgegaan wordt.
En er is ook wel, die nieuwsgierigheid is belangrijk. Hè? Wanneer we dan een potentiële medewerker krijgen voor een sollicitatiegesprek, die openheid, die nieuwsgierigheid, om niet te snel te gaan oordelen. Hè? Bijvoorbeeld, deze medewerker is te veel zus of zo, want diversiteit gaat niet alleen over uiterlijke zaken, maar gaat ook over dingen die je niet ziet in eerste instantie. Hè? De ervaringen die iemand mee heeft, het rugzakje dat iemand mee heeft. Dus die nieuwsgierigheid en dat denken zonder vooroordelen, dat vinden wij zeer belangrijk. En dat proberen we ook te doen. Hè.
Zijn er zo specifieke voorbeelden van manieren waarop dat jullie nog meer proberen om een diverser publiek aan te trekken? Hè? Mensen bijvoorbeeld van de LGBTQI+ gemeenschap of mensen die misschien een migratieachtergrond hebben en het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn, maar die toch een tewerkstelling graag willen. Zijn er zo specifieke voorbeelden of dingen waarvan dat je zegt van dat is nog wel een punt waarop dat we kunnen verbeteren of dat we nog meer kunnen op inzetten?
Toeval of niet, komende maandag hebben wij een overleg met ons drieën waarbij we gaan bekijken om een initiatief op dat vlak verder uit te rollen over de verschillende CAW's heen, over de 11 CAW's heen, omdat wij ook heel wat experten hebben in onze organisatie op dat vlak. En dan kunnen we die kennis ook benutten om ons eigen personeelsbeleid verder vorm te geven. Dus het is zeker iets waar we verder aan werken binnenkort ook.
En er zijn nog wel initiatieven. Wij werken ook met mensen met een beperking. Zo hebben we iemand die eigenlijk volledig doof is of zo goed als doof is. En zij kan hier via het CAW werken met tolken, dus dat wordt zeer goed ondersteund, zodanig dat zij perfect haar werk kan doen met de ondersteuning die zij hier op het CAW daarvoor krijgt. En ik heb ook nu gezien dat er een nieuw initiatief is voor de mensen van de technische dienst om daar ook taalcoaching aan te geven, omdat we ook merken dat daar wel wat taalproblemen soms waren met medewerkers die niet voldoende Nederlands beheersten, maar zij krijgen nu ook een taalcoaching om hun taken beter te kunnen doen en goed in communicatie te kunnen gaan met de cliënt en waar dat zij komen. Dus dat zijn initiatieven die we misschien in de toekomst ook nog verder moeten ontwikkelen, maar ik denk dat het toch al een goede manieren zijn om die zaken op die vlak van diversiteit aan te pakken.
Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad zeker wel mooie initiatieven. Jullie hebben mij al heel wat verteld over jullie activiteiten, dat is heel wat. Als je kijkt naar de toekomst, wat zijn zowel de uitdagingen die op jullie pad zullen komen of waar dat jullie nu al ook moeten beginnen inspelen vanuit HR?
Nu, als welzijnsorganisatie staan wij voor de uitdaging dat de kwetsbaarheid in onze maatschappij dat die toeneemt. Hè, dus die zal niet afnemen. En terwijl onze budgetten niet onmiddellijk zullen toenemen. Dus dat betekent eigenlijk dat we die budgetten nog optimaler, nog gerichter zullen moeten inzetten op de meest kwetsbaren in onze samenleving eigenlijk. Hè. Dus dat betekent een uitdaging op vlak van efficiënter werken, effectiever werken, maar ook onze hulpverlener ondersteunen, omdat het toch wel een zwaar belastende job is. Hè, met een job met heel wat mentale belasting vooral. Hè. Christel sprak daarnet ook al over de bijkomende agressieopleiding, het risico op agressie. Agressie neemt toe in verschillende vormen. Dus die medewerker gezond, met voldoende welzijn aan het werk houden, is toch wel een belangrijke uitdaging of een grote uitdaging.
Hoe meten jullie het feit dat die agressie naar boven gaat? Is dat een bepaalde meting dat jullie doen binnen de organisatie?
Sowieso voorzien wij in een incidentenregistratie. Dus dat is een registratietool, zeg maar, een online registratietool die wij hebben, waarbij onze medewerkers schokkende gebeurtenissen, schokkende incidenten kunnen aangeven, registreren. We verwachten ook dat ze dat doen, dat ze gebruik maken van deze tool. En dan koppelen wij daar een stuk nazorg aan, aan die medewerker. Dus wij hebben eigenlijk een nazorgteam binnen onze organisatie. Dat is een team samengesteld uit hulpverleners die dan de medewerker gaan contacteren om nazorg te bieden eigenlijk.
Zijn er zo nog dingen die jullie zeggen van dat is wel echt iets eigen aan de welzijnssector of aan CAW? Wat dat maakt dat ons werk als HR wel echt uitdagend is. Bijvoorbeeld is de geografische spreiding van personeel en kantoren en werkingen, zorgt dat soms voor bepaalde uitdagingen?
Ja, enerzijds is dat een grote troef, hè, want wij kunnen zorgen dat medewerkers heel dicht bij huis kunnen werken, wat toch ook altijd een troef is gezien de mobiliteitsproblemen die zich overal voordoen. Mensen willen ook wel echt geen tijd meer spenderen en terecht in het verkeer. Dus wij kunnen dat aanbieden, maar het biedt, zoals je terecht aangeeft, ook wel wat uitdagingen dat je moet zorgen dat je mensen die je niet zo vaak ziet of niet heel vaak tegenkomt, dat je daar toch ook mee in verbinding blijft. En dat is wel een uitdaging voor, denk ik, heel wat teamverantwoordelijken. Zeker als je een groot team hebt, om met iedereen nauw in contact te blijven en toch regelmatig te polsen. Hoe gaat het? Hoe loopt alles? Daar moeten we toch nog verder op zoeken om die momenten van verbinding en die manieren van verbinding te creëren.
Ik wou ook nog een keer naar jou gaan, Ingeborg. Zijn er vanuit jouw rol bepaalde uitdagingen die je op je pad ziet komen?
Vooral naar rapportering toe, de verdere professionalisering daarvan, denk ik dat een belangrijke is. Data zijn en worden belangrijker. Dus,
ook voor de overheid die geld, die middelen geeft, dat het soms complex is om die verantwoording te beschrijven en op tijd in te dienen. Is dat waar je op doelt?
Onder andere. Maar we willen ook voor onszelf een betere rapportering hebben om van daaruit de organisatie verder te kunnen sturen. Hè.
Ja, zodat er ook transparantie is van waar gaan al onze middelen naartoe.
Ook,
worden
ze
goed ingezet? Ja.
Het is ook zo dat onze subsidies, de middelen die we krijgen, dat die steeds complexer in elkaar zitten. Hè. Het is niet meer één grote enveloppe. Er is nog één grote enveloppe, maar er zijn daarnaast ook heel wat verschillende projecten of lokale samenwerkingen, dus samenwerkingen met gemeenten, met steden. En die maken dat je eigenlijk een divers pakket hebt van verschillende subsidiestromen die we allemaal moeten monitoren, opvolgen. Mm-hmm. Dus in die zin wordt het wel wat complexer, omdat het aandeel projecten toeneemt.
En misschien, wat dat belangrijk is voor ons ook, is de samenwerking met onder andere de boekhouding, hè. Omdat we samen zorgen dat er een goede rapportering komt. En dat is wel fijn om met die mensen samen te werken. Ja.
Maar misschien niet alleen met boekhouding. Ik denk Inderdaad, de samenwerking tussen de verschillende ondersteunende diensten. Hè, daar zijn we nu ook wel fel op aan het inzetten. Wij werken allemaal samen voor de werkingsgebieden, voor de business, zoals we dat heten. Maar als wij ook als ondersteunende diensten beter samenwerken, dan komen wij ook wel op een betere manier samenwerken met de mensen die in de hulpverlening zitten. En is dat ook voor hen veel gestroomlijnder dan dat we elk apart iedereen benaderen. Dat maakt het voor hen ook veel complexer en extra belastend. Dus daar zetten wij nu op dit moment ook heel veel op in.
Dat klinkt alsof dat jullie wel heel veel uitdagingen zullen tegemoet treden, maar wel allemaal samen. Hè? Samen staan jullie sterk. Goed, ik wil jullie eerst en vooral alvast bedanken dat jullie zoveel tijd genomen hebben om hier vandaag jullie verhaal te doen. Het is duidelijk dat jullie alle drie super enthousiaste krachten zijn binnen HR. Waar ik zelf als werknemer bij het CAW ook al de vruchten van heb kunnen plukken. Dus bedankt bij deze. Ik wou toch nog even nagaan van, zijn er zo bepaalde kleine momenten, kleine gelukjes, dat je zegt van, dat is nu wel iets wat dat mij zal bijblijven en waarom ik dit doe?
Ja, ik kan wel een voorbeeldje geven van deze week bijvoorbeeld. Was het Social Work Day. En we hadden voor de mensen hier op de visserij een dessertje voorzien, voor de werknemers. En het was mooi weer en we zaten allemaal samen op een bankje. En dat was toch wel zo'n geluksmomentje. Zo, allemaal samen een dessertje eten.
Welke dessertjes waren het?
Oh, er zat cheesecake in, er zat chocolademousse, iets met speculoos. Dat was het zo.
Superlekker.
Ja.
Ja, er was op Wereld Sociaal Werkdag ook open deurdag op onze vestiging in de Oude Houtlei. Daar ben ik dan nog even langs geweest. En het was werkelijk een plezier om te zien met hoeveel enthousiasme, expertise onze medewerkers hun vakgebied toelichten aan onze partnerorganisaties, aan de organisaties waarmee we samenwerken.
Fijn, dankjewel. Ja.
Voor mij is het geen klein gelukje, maar een groot geluk eigenlijk. Ik ben hier zelf vrij recent aangeworven en ik had de beslissing genomen om als 55-plusser opnieuw naar de arbeidsmarkt te gaan. En tot mijn verrassing en ondanks toch wel wat ervaring, al zeg ik het zelf, botste ik in heel wat organisaties en bedrijven op een soort van ageism, hè, waar dat je voelt dat je toch wel een beetje bekeken wordt als een ouder iemand dat komt solliciteren. Of die komt solliciteren. En dat heb ik hier in de CAW helemaal niet gevoeld. Ik heb al van in het begin een zeer open en enthousiaste reactie gehad op mijn sollicitatie. En het hele proces is dan ook goed beëindigd en ik ben kunnen starten. En voor mij is dat echt wel een groot geluk, geen klein geluk.
Ja, voor ons ook. Het was mijn groot geluk dat jullie hier vandaag aanwezig konden zijn op de podcast. Dank jullie wel, zou ik zo zeggen. En hopelijk tot binnenkort. En bedankt voor het luisteren.
Graag gedaan. Dankjewel.